In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 2e psalm en daarvan het 6e vers. Vreest zeren macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. Wat er verder volgt in vers 6 van de 2e psalm. Het woord van de Heere gaan openen in het boek Richteren. De laatste keer te horen over het leven van Gideon. Richteren 8, vanaf vers 13 tot en met vers 35, de schriftlezing. Richteren 8, vers 13 tot en met 35. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen we uit de 121ste psalm. Een van de versjes die de kinderen van de zondagsschool moesten leren. Het 4e vers. De Heere zal u steeds gade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. Vers 4 van 121.
Toen nu Gideon, de zoon van Joas van de strijd, wederkwam, Voor de opgang der zon, zo ving hij een jongen van de lieden te Sukkot en ondervraagde hem. Die schreef hem op de oversten van Sukkot en een oudsten 77 mannen. Toen kwam hij tot de lieden van Sukkot en zeide: zie daar, Seba en Zalmunna, van de welke gij mij smadelijk verweten hebt, zeggende: is de handpalm van Seba en Zalmunna al reden in uw hand, dat wij aan uw mannen die moeder zijn brood zouden geven? En hij nam de oudsten der stad en de doren der woestijn en distels en deed het de lieden van Sukkot door dezelfde verstaan. En de toren van Penuel wierp hij af en doodde de lieden der stad. Daarna zeide hij tot Seba en Zalmunna: wat waren het voor mannen die gij te Tabor doodsloeg? En zij zeiden: gelijk gij, alzo waren zij, eenderlei van gedaante als koningszonen. Toen zeide hij: het waren mijn broeders, de zonen mijner moeder, zo waarlijk als de Heere leeft. Zo gij hen had laten leven, ik zou jullie er niet doden. En hij zeide tot Jeter zijn eerstgeborene: sta op, dood hen. Maar de jongeling trok zijn zwaard niet uit, want hij vreesde terwijl hij nog een jongeling was. Toen zeiden Seba en Zalmunna: sta gij op en val op ons aan, want nadat de man is, zo is zijn macht. Zo stond Gideon op en doodde Seba en Zalmunna en nam de maantjes die aan de halzen hunner kemels waren. Toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon: heers over ons, zo gij als uw zoon en uw zoonszoon, terwijl gij ons van de Midianietenhand verlost hebt. Maar Gideon zeide tot hen: ik zal over u niet heersen, ook zal mijn zoon over u niet heersen. De Heere zal over u heersen. Voor zeide Gideon tot hen: één begeerte zal ik van u begeren, geef mij maar een iegelijk, een voorossiersel van zijn roof. Want zij hadden gouden voorossierselen gehad, terwijl zij Ismaëlieten waren. En ze zeiden: wij zullen ze gaarne geven. En ze spreidden een kleed uit en wierpen daarop een iegelijk, een voorossiersel van zijn roof. En het gewicht der gouden voorossierselen die hij begeerd had, was 1700 sikkelen goud, zonder de maantjes en ketenen en purperen klederen die de koningen der Midianieten aangehad hadden, en zonder de halsbanden die aan de halzen hunner kemels geweest waren. En Gideon maakte daarvan een efod en stelde die in zijn stad te Ofra. En gans Israël hoereerde aldaar dezelfde na. En het werd Gideon en zijn huis tot een valstrik. Alzo werden de Midianieten ten onder gebracht voor het aangezicht der kinderen Israëls en hieven hun hoofd niet meer op. En het land was stil 40 jaar in de dagen van Gideon. En Jerubbaal, de zoon van Joas, ging heen en woonde in zijn huis. Gideon nu had 70 zonen die uit zijn heup voortgekomen waren, want hij had vele vrouwen. En zijn bijwijf, de welke te Sichem was, die baarde hem ook een zoon en hij noemde zijn naam Abimelech. En Gideon, de zoon van Joas, stierf in goede ouderdom. En hij werd begraven in het graf van zijn vader Joas de Ofra de Abi-Esrit. En het geschiedde als Gideon gestorven was dat de kinderen Israël zich omkeerden en de Baals nahoereerden. En ze stelden zich Baal-Berit tot een god. En de kinderen Israëls dachten niet aan de Heere hun God, die hen gered had van de hand van al hun vijanden van rondom. En ze deden geen weldadigheid bij het huis van Jerubbaal, dat is Gideon, naar al het goede dat hij bij Israël gedaan had. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Thank you.
Heere, bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. De voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 17e psalm. En daarvan de versen 3, 4 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, maak uw weldaan wonderbaar. En ook het 8e vers, maar blij voor uitzicht dat mij scheelt. 3, 4 en 8 van de 17e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 43ste psalm. Daarvan het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugde. Wat er verder volgt in vers 4 van 43, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen. Immers als je een hoge positie hebt verworven, vraagt het heel wat om dicht bij jezelf te blijven. En als je een bepaalde status hebt gekregen, dan gaat iemand zich maar al te gemakkelijk onaantastbaar voelen. Wanneer het mensen voorspoedig gaat, gaat men zich snel te buiten aan allerlei zaken. Zelfverrijking, machtsmisbruik, onacceptabel gedrag, normen die vervagen en grenzen die worden overschreden. En we zien dat ook steeds weer gebeuren. Zowel in het klein als in het groot. Denk aan bekende Nederlanders die hun positie misbruiken. Of rijke mensen die met een zak met geld veel voor elkaar weten te krijgen. Politici die aan de macht blijven door hun dictatoriaal gedrag. Maar we zien ook in de Bijbel dat het onder kinderen van God kan gebeuren. We zien het vanavond bij Gideon, de zoon van Joas. Waar hij aanvankelijk de strijd voert in de kracht des Heren en in de afhankelijkheid van God, komt er gaandeweg die strijd ook veel onheilig vuur bij. En dan blijkt het dat hij dikwijls met zichzelf er nog zo tussen zit. Ja, ook na ontvangen genade blijft die oude mens, Gideon, nog zoveel parten spelen. Dat blijkt uit het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Als thema zetten we boven de prediking Gideon, een geloofsheld vol gebreken. Drie gedachten. In de eerste plaats verbitterd door de strijd. In de tweede plaats verachterd in de genade. En in de derde plaats verlost van zichzelf. Gideon, een geloofsheld vol gebreken. Verbitterd door de strijd. Verachterd in de genade. En verlost van zichzelf. De overwinning is behaald. De vijand is uitgeschakeld. De strijd is voorbij. Eindelijk. God heeft woord gehouden. Al de Midianieten heeft de Heere in de hand van Gideon gegeven. En God heeft nu ook de laatste vorsten van de vijand aan Gideon doen toevallen. De missie is voltooid. En Gideon, hij kan terug naar huis. Maar hij gaat niet terug met lege handen. Vers 12. Want hij heeft die twee koningen van de Midianieten, Seba en Salmuna, die heeft hij bij zich als krijgsgevangenen. Hoe zou Gideon nou zijn teruggekeerd? Blij, verwonderd, dankbaar. Ja, dat zeker. Maar, en het is natuurlijk maar een beeld, jongens en meisjes. Maar stel jij nou eens voor dat jij op school in een groepje ook een opdracht zou moeten maken. En er zijn er in dat groepje twee die helemaal niet meedoen. Ze lieten jou en de ander uit dat groepje dat werk doen. En toch, allemaal kregen jullie een 9 van de meester. Nou, dan ben je toch aan de ene kant blij als je dat hoort. Maar hoe zou je dan eigenlijk naar huis toe gaan? Denk aan de ene kant blij met dat hoge cijfer, maar aan de andere kant misschien ook wel een klein beetje geïrriteerd richting die twee die er helemaal niks voor hebben gedaan. Dat zien we hier nou eigenlijk ook. Gideon, hij is blij, Hij is verwonderd, maar... En zeker als we dat goed verder doorlezen, zien we ook dat hij wel enigszins verbitterd is. Want hij is nog steeds verontwaardigd over datgene wat die mannen van Sukkot en Pnuel hebben gedaan. We hebben dat de vorige keer gehoord. Hoe die mannen uit de stam van Gad weigerden om kleur te bekennen. En hoe ze daarmee ook de daden van God hebben veracht. En dat houdt die gedachte van Gideon bezig. En hier zien we nou iets terugkomen van Gideon, wat we van hem niet kenden. Deze geloofsheld blijkt ook een mens te zijn van vlees en bloed, die ook wel eens naar het vlees handelt. Als het bij een kind van God in het vlees valt, is hij tot al het slechts in staat. Want Gideon die laat die mannen uit de stam van Gad niet delen in die overwinning. Hij toont naar hen geen vergevingsgezindheid, maar hij gaat uitvoeren de straf waarmee hij hen had bedreigd. We kunnen dat lezen vanaf vers 14. En dan zien we ook dat hij dat bepaald niet zachtzinnig doet. Hij komt eerst in Sukkot. Blijkbaar is hij op de terugweg een andere route gegaan dan op de heenweg. Maar daar in Sukkot, dan krijgt hij een jonge man in handen. Vermoedelijk een stafmedewerker, een functionaris van de stadsbestuurders. En van hem krijgt hij te horen wie de oudsten zijn van de stad. 77 in getal. En niemand van hen mag de straf ontlopen. Wel overwogen is Gideon bezig om zijn actie uit te voeren. We zien in vers 15 dat hij ook duidelijk maakt wat de reden is van zijn handelen. En Gideon staat er ook dat hij ze ook straft. Met de doornen der woestijn en de distelen. Hoe moeten we ons dat nou voorstellen? Nou, het zou kunnen dat die mannen van Sukkot, dat die een pak slaag hebben gekregen met een bos met die zware woestijndoorns. Het kan ook zijn dat Gideon hen heeft gesleurd over een veld met doornen en distels, waardoor ze die doren en distels voelden prikken in hun lichaam. Reken maar dat hen dit wat pijn heeft gedaan. Begrijpen jullie jongens en meisjes wel, als jij bijvoorbeeld met voetballen je bal in de bosjes hebt geschopt en dat is in een rozenstruik of in een doornenstruik en je stapt daarin en je pakt met je handen dat vast, dan weet je hoeveel pijn dat kan doen. En hier worden ze geslagen met een bos met doorns of door zo'n doornveld heen gestrokken. Het zal een heuse marteling zijn geweest. Misschien zijn ze er ook wel die zijn gedood. We weten dat niet, maar de kanttekenaren wijzen in elk geval wel op die mogelijkheid. In Penuel, en dan komen we bij vers 17, vallen in elk geval dodelijke slachtoffers. Vermoedelijk kreeg Gideon tegenstand toen hij de toren van Pnuel wilde afbreken. En in die schermutselingen vielen er dan dodelijke slachtoffers. Gideon heeft gedaan wat hij had gezegd. Hij zou toch denken, Gideon vertoont hiermee een krachtige leider te zijn. Hij deinst er niet voor terug om als het nodig is onder zijn volksgenoten een bloedbad aan te richten. Hoe moeten wij dit nou beoordelen? Er zijn verklaarders die Gideon daarvoor prijzen. Want zeggen ze, de mannen van Sukkot en Pnuel, die toonden dat zij vijanden waren van God omdat ze niet wilden helpen de soldaten, de mannen van Gideon. Ze hebben de daden van God veracht en ze hebben de eer van de Heere aangetast. En zeggen die verklaarders, daarom kan het handelen van Gideon worden gezien als een tuchtoefening. Hij zet orde op zaken, hij komt op voor Gods eer. Hij tolereert de zonde niet. En als we er zo naar kijken, kunnen we er inderdaad wat positiefs in zien in dat handelen van Gideon. Toch betwijfel ik dat met mij enkele verklaarders. Want ging Gideon hier niet veel te ver? Moesten hier nou wel doden vallen? Want hij doodt hier geen Midianieten. Hij doodt hier mannen van zijn eigen volk. Het zijn bondgenoten, inderdaad bondelingen, die hij uitschakelt. En hij richt een bloedbad aan onder zijn eigen volk. En is dat nou wel juist? Want als u en jij goed hebt meegelezen, is het opgevallen dat in elk geval heel het gedeelte wat wij met elkaar hebben gelezen, dat de Heere er het zwijgen toe doet. Dus eigenlijk in Richteren 7 vers 22... voor de laatste keer dat we expliciet iets lezen van het handelen van God. Dat de Heere het zwaard erin zette, waardoor vele van de Midianieten getroffen werden. En nergens lezen we dat Gideon de opdracht kreeg om een slachting onder zijn eigen volk uit te voeren. En het lijkt erop dat Gideon is gaan spelen voor eigen rechter. En al komt hij dan op voor Gods eer, en al bestrijdt hij dat ongeloof van die mannen van God, en is hij er terecht verontwaardigd over dat die mannen van Sukkot en Pnuel de Heere de eer onthielden? Het oordeel komt Gideon niet toe. Het oordeel komt God toe. En als we Gideon dan nog wat verder volgen op weg naar huis, dan zien we er nog iets in wat ons de wenkbrauwen doet fronsen. Versen 18 tot en met 21. Want dan komt Gideon met die twee krijgsgevangenen, met die vijanden dus van Midian, komt hij in zijn geboorteplaats over. Hij onderwerpt hen aan een kruisverhoor. En dan wil hij weten, vers 18, hoe een eerdere strijd bij de berg Tabor is verlopen. Het is voor de eerste keer dat we horen van die strijd. Is in de Bijbel niet eerder over gesproken. Maar bij die strijd waren de broers van Gideon omgekomen. Vermoedelijk heeft die strijd al plaatsgevonden voordat Gideon werd aangesteld, werd geroepen tot richter. En waarschijnlijk was er dus een eerdere veldslag waarbij ook Israël het onderspit moest delven. En Gideon, hij zint op wraak. Die twee vorsten, die vijanden, want dat zijn het hier wel, die vijanden moeten sterven. Maar kijk dan eens goed naar vers 19. Toen zeide hij, het waren mijn broeders, zonen, mijn moeder, zo waarlijk als de Heere leeft, hij haalt God er zelfs bij, zo gij hen had laten leven, ik zou u niet doden. Wat lezen we hier? Gideon wil hen niet doden, omdat die twee vorsten jarenlang Israël hebben onderdrukt. En Gideon wil hem doden, omdat die twee vorsten zijn broers hebben gedood. Het gaat hier dus om wraak, om een persoonlijke wraakoefening. En zijn zoon Jeter die mag het uitvoeren, maar die weigert, blijkbaar durft hij niet. En dan uitgedaagd door Seba en Salmuna, rekent Gideon dan zelf met hen af, staat hij op, pakt een zwaard en doodt hem. Misschien als we dat zo lezen, zeggen we in eerste instantie, nou, dat is toch wel een heldendaad. Ja, maar Gideon voerde een heilige oorlog tegen Gods vijanden. Maar dat rechtvaardigt nog niet een persoonlijke afrekening. Want een heilige oorlog voeren op Gods bevel, ter bescherming van het hele volk, dat is nog geen vrijbrief voor een persoonlijke wraakoefening. En hier zien we toch wat er kan gebeuren met een kind van God. Dat gaandeweg er veel onheilig vuur kan bijkomen. En dat het vlees zich vermengt met de geest. Trouwens, dat is een zonde die de wereld niet kan doen. Dat is een zonde die alleen Gods volk kan bedrijven. We zien het vaker toch in de schrift. Mozes die op de rots sloeg. David die viel voor Bathseba. Salomo die vele vrouwen had. Petrus die zelfs vanuit een goede intentie dat oor van Malchus eraf hakte. Ook bij een kind van God speelt dikwijls het vlees op. Dan moet je dan weer afgebracht worden. Want de vrucht des geestes is liefde, ootmoed, zachtmoedigheid, vergevingsgezindheid. De vrucht van het vlees daarentegen is blinde hartstocht, vertoornd zijn, kwaad zijn, impulsiviteit. En Gideon laat zich daardoor leiden. En hoe snel kan dat dan ook niet gaan? Dan denk ik aan een kind van God. Hij was directeur van een groot bedrijf. Maar ook nadat de Heer in zijn leven gekomen was, had hij nog zoveel te stellen met zijn eigen karakter. Dan viel hij snel uit naar zijn personeel. En reageerde hij geprikkeld als personeelsleden hun werk niet goed deden. Het zorgde ervoor dat het personeel ook wat bang voor hem was. Maar ook dat hij daardoor niets uitstraalde van dat leven met de Heer. Hoe gemakkelijk kan het niet gaan dat het ook een kind van God weer in het vlees valt en dat zijn oude natuur weer opspeelt. Kijk, we zouden kunnen zeggen, het is te begrijpen toch wat Gideon deed. Want de handelswijze van die mannen van Sukkot en Penuel, die zorgden ervoor dat hij verbitterd raakte. En dat hij slechte gevoelens had over die mannen. Maar hij kon niet meer met de ogen van Jezus naar deze mensen kijken. En in die verbittering was er geen mededogen meer. Was er geen clementie. En is er ook geen openheid meer. Gideon, hij laat zich leiden door het vlees. En hoe gemakkelijk kan dat niet gaan? Kind van God in ons midden. Leg er nou eens uw eigen hart naast. Misschien irriteert u zich eraan dat anderen in de kerk zo slap zijn. En die niet net als Sukkot en Penuel, dat ze ook geen kleur durven te bekennen. En door niet te kiezen dat ze zich scharen aan de kant van de wereld. En dat ze op het grensvlak van kerk en wereld ook zoveel toelaten. En u bent er oprecht, laten we daar een streep onder zetten. U bent er oprecht verontwaardigd onder. Tegelijk, als je niet uitkijkt, kan het je zoveel bitterheid geven dat je die mensen niet meer open en ontvankelijk tegemoet kan treden. Dat je er zo op zit dat je vindt dat ze gestraft moeten worden omdat ze met hun houding God onteren. En dan kan het zijn dat je feitelijk gelijk hebt, maar als de liefde er niet in is. Als er niet uit mededogen is. Vanuit de diepe begeerte tot behoud van de ander. Ligt het ook zo niet in de gezinnen? Kun je wel met de vuist op tafel slaan. Ja, zodat het kwaad eruit geslagen wordt. Desnoods met de dorens van de straf. En dat je meedogenloos optreedt tegen zulke zonden. Maar komt daardoor nou een ziel tot inkeer? Als het niet vanuit de liefde geschiet, is de terechtstelling toch te vergeefs? Gideon, zijn intenties kunnen oprecht zijn, maar hij toont geen enkel mededogen. Maar ook in een rechtvaardige toorn dient een kind van God nog wel met ontferming bewogen te zijn over het lot van zijn zondige naasten. Als je kijkt wat er gebeurt, is dat wel aangrijpend. Laten we even die mannen van Penuel en Sukkot maar liggen, maar letten we alleen maar op Tseba en Salmuna. Ze dagen Gideon uit, Gideon staat op en hij doodt hen. En die vijanden van Gods volk en die vijanden van God, in één keer de eeuwigheid in. Ze vinden de dood en ze sterven buiten Christus en buiten hoop. Trouwens, dat geeft ook wel een ernstige waarschuwing aan diegenen in ons midden die nog zonder de Heere Jezus Christus leven. Want als je als vijand van God sterft, dan wacht wel de eeuwige verlorenheid. Verbitterd door de strijd. Maar ook onze tweede gedachte, verachtend in de genade. Want het handelen van Gideon heeft wel indruk gemaakt bij de mannen in Ofra. Daar kijken ze op tegen de heldendaden van Gideon. Eindelijk is iemand die durft door te pakken. En eindelijk is iemand die de vijand een slag weet toe te brengen. Toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon. Vers 22. Toen. Dat is dus nadat Midian verslagen was. Nadat de vijanden van Midian waren uitgeschakeld. Nadat eerder, zou je kunnen zeggen, in hoofdstuk 7, Oreb en Zeeb gedood zijn. En nadat ook nu Tseba en Salmuna gedood zijn. Toen, eindelijk hebben ze rust in Israël. Ze kunnen weer zaaien. Ze kunnen maaien. Ze kunnen hun vee laten lopen. Ze kunnen de tarwe kunnen ze dorsen. Ze kunnen de wijnoogst binnenhalen. En ze zijn onder de indruk van Gideon. Hoe hij zo'n leger onder zijn hoede heeft gehad. Hoe hij zijn dapperheid en zijn kracht en zijn beslistheid toonde. Misschien hebben ze ook wel gehoord hoe hij die dreigende breuk met Efraïm, hoe hij die voorkwam door zich bescheiden op te stellen. Hebben ze ook zo hun eigen gedachten over hoe hij heeft opgetreden tegenover die mannen van Sukkot en Penuel? Wat een verademing moet dat zijn geweest voor Israël. Na 7 jaren eindelijk geen last meer van de verdrukking van Midian. We kunnen ons dat toch wel voorstellen. Dat die inwoners in Ofra dat graag zo willen houden. En ze menen dat Gideon hen dat kan geven. En daarom willen ze hem kronen tot koning. Vers 22. Toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon: heers over ons, zo gij als uw zoon en uw zoonszoon. Moet ik verder lezen. Dewijl gij ons van der Midianieten hand verlost hebt. Het heeft er dus alle schijn van dat voor hen die overwinning meer komt door Gideon dan door God. Maar moet je eens bedenken wat een verzoek Gideon hier krijgt. Dat is toch aantrekkelijk. Gideon op de troon. Gideon de kroon. Gideon in een paleis. En iedereen die voor hem gaat neerbuigen. Wie wil dat nou niet? Als wij de kans krijgen, willen we toch allemaal graag vooruit. Zo is het immers toch ook eens begonnen. In het paradijs wilde de mens als God zijn. En hij greep daarom naar een plaats die hem niet toekwam. En hij wilde heersen in de plaats van God. En hoe heeft de duivel daar al bij die eerste mens in het paradijs niet handig op ingespeeld? En hoe heeft hij dat bij Gideon niet gedaan? En hoe probeert hij dat niet vandaag de dag nog steeds? De duivel die verlokt en verleidt met de genietingen van de wereld. En zo komt hij hier ook tot Gideon, een kind van God. Met die verleiding van eer, macht en status heeft hij ook al veel van hen over de streep getrokken. En heeft de duivel menig kind van God in zijn greep gekregen. Door wereldse roem verloor de dienst des Heren zijn glans. En door aardse rijkdom ging de hemelse schat minder zwaar wegen. Goud en goed wonnen het van God. Het is een verleiding hoor, die Gideon hier krijgt. Maar hij weigert. Vers 23. Ik zal over u niet heersen, ook zal mijn zoon over u niet heersen. De Heere zal over u heersen. Gideon wijst heel duidelijk de koningskroon af. Immers, de kroon komt hem niet toe. De Heere zal over hen heersen. En niet alleen, niet hij, maar de Heere alleen alle eer. En het antwoord is goed. En we proeven daarin toch ook iets van die bescheidenheid van Gideon die we eerder zijn tegengekomen. Toch heeft dit verzoek wel wat bij hem losgemaakt. En de Satan weet het. Als de duivel komt met zijn verleiding, hoeft hij echt niet direct resultaat te zien. Hij weet immers ook hoe dat zaadje heel langzaam kan gaan ontkiemen. Als hij de focus heeft weten te verleggen van de hemelse schat naar aardse zaken, dan is hij al tevreden. Want hij weet dan dat de gedachten vanzelf wel verder zullen gaan en verder zullen komen. Dat zien we ook bij Gideon. Want als we zouden stoppen bij vers 23, dan zouden we zeggen: Gideon, een bescheiden man. Die weet de verleiding te weerstaan. Maar dan lezen we verder vers 24. Eén begeerte zal ik van u begeren. Geef mij maar een ieder een voorhoofdsiersel van zijn roof. Hij voelt zich blijkbaar gestreeld. Zijn gevoel van eigenwaarde die groeit. Hij gaat zichzelf belangrijk vinden. En hij wil erkenning hebben voor de daden die hij heeft gedaan. En daarom vraagt hij om het goud van de buit. En dan wordt het uitgestald op een kleed. En die buit die blijkt enorm te zijn. Ook niet gek, want het gaat wel om een verzamelde buit van 120.000 man. 1700 sikkelen goud, zo lezen we. In vers 26. Dat is bijna 20 kilo aan goud. Ja, want die Midianieten als ook Ismaëlieten, die waren gewoon om zich met veel gouden sieraden te omkleden. Ze droegen die gouden ringen in hun voorhoofd of in hun oren. Ook nog wel op andere plekken. En hier gaat het dus om 20 kilo wat daar dan ligt op het kleed. Gideon, wat wil je nou daar eigenlijk mee doen? Wat is het nou het doel daarvan? Het lezen we vers 27. En Gideon maakte daarvan een efod. Dat vraagt best wel even wat doordenking, want wat wordt nou bedoeld met die efod? Kijk, als we terugbladeren naar het boek Exodus, dan zien we in Exodus 28 dat de efod het belangrijkste kledingstuk was van de hoge priester van Israël. Het was een nauwsluitend kleed waar het borstschild van de hoge priester is bevestigd. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het had iets weg van een hesje dat bestond uit twee delen. Een voorkant en een achterkant. En de stof van die efod was van zeer fijn linnen. Er wordt gesproken in Exodus 28 over hemelsblauw, purper, scharlaken en fijn getwint linnen. En in die borsttas bevonden zich twee stenen, de Urim en de Tumim. En die stenen die werden door de hoge priester gebruikt voor de raadpleging aan God. Want door die Urim en die Tumim openbaarde God zijn wil aan de hoge priester. En Gideon die maakt nou zo'n efod, zo'n hoge priesterlijke efod, om de hoge priesterlijke verrichtingen een plaats te geven in Ofra, binnen de stam van Manasse. Mogelijk matigde hij zichzelf die positie aan, zodat hij de centrale rol kreeg bij het raadplegen van God. Want het heeft er toch alle schijn van dat hij zelf die efod wilde dragen. Ik denk dat dit de meest aannemelijke verklaring is. Ook al zijn er ook sommige verklarers die erop wijzen dat in dit geval met een efod een beeld wordt bedoeld. En dan wijzen ze erop dat andere koningen in de oudheid, dat die na een overwinning op de vijand, dat ze een herinneringsmonument maakten voor hun godheid. Maar die gedenkplaats werd dan al snel een plaats waar die godheid werd vereerd. Nou, hoe het daar ook precies zat, in elk geval lezen we hier dat het een plaats heeft gekregen in Ofra. En dat de motieven van Gideon, die zullen goed zijn geweest. Immers, hij had eerder een altaar gebouwd voor de Heere, Richteren 6. En nu lijkt het toch dat hij een meer geregelde godsdienstoefening daar wil laten plaatsvinden, waarbij de priestelijke dienst ook voortgang vindt en dus ook mogelijk de Heere geraadpleegd kan worden via de hoge priester. Het is eigenlijk allemaal best wel uitlegbaar en begrijpelijk. En toch vaart Gideon hier wel een eigen koers. Want er was immers al een heiligdom voor het volk van Israël. In Silo, in de stam van Efraïm, zou Gideon dan hiermee afstand willen nemen van de mannen van Efraïm, omdat zij, we weten dat nog van vorige week, omdat zij bij hem kwaad bloed hadden gezet in hun drang naar voorrang? Misschien dat dat de reden is geweest. Dat hij zo die stam van Efraïm op zijn plaats wilde zetten. Maar hoe dan ook, Gideon kiest hiervoor zodat de godsdienstverrichtingen konden plaatsvinden in zijn eigen woonplaats. Maar daarmee gaat hij nou wel dwars tegen de Heere in. Gideon, hij laat die efod maken uit godsdienstige motieven. En ik denk ook oprechte motieven. Maar hij overschrijdt hier wel een grens. Want de Levitische wetten die God had gegeven, die waren voor hem niet meer bepalend. Gideon trekt een eigen spoor. En hij opent de deur naar een eigenwillige godsdienst. Precies zoals Aaron dat eerder had gedaan met de zonde van het gouden kalf. En het erge is dat Gideon, en wat een waarschuwing ook voor ons als predikanten, voor andere voorgangers, wat het erge is dat Gideon het hele volk erin meetrekt. Want dat lezen we, vers 27. En gans Israël hoereerde al daar dezelfde na, en het werd Gideon en zijn huis tot een valstrik. Israël pleegt daarmee geestelijk overspel. God, die gediend wil worden op zijn wijze, zoals hij dat zelf heeft aangegeven, heeft bekendgemaakt in zijn woord en in de inzetting. Maar Gideon, weten we nog van het begin, hij die zo krachtig begonnen is door die afgodsbeelden in Ofra omver te hakken. Hij is er nu zelf de oorzaak van dat het volk weer afwijkt van God. De eens zo krachtige held is gesneuveld en hij valt in de zonde van het tweede gebod. Eigenwillige godsdienst. God dienen op eigen wijze. Hoe kon dat nou gebeuren? Ja, hoe kan het nou gebeuren als een kind van God zo ver afwijkt, afdwaalt en afdrijft? Bij Gideon was het hoogmoed, streding van zijn eergevoel, zichzelf belangrijk vinden. Het ging bij hem van kwaad tot erger. Hier de efod. We lezen in vers 30 dat hij vele vrouwen had. Een heel harem, polygamie dus. In vers 31 dat hij zijn zoon de naam geeft, een van zijn zonen de naam geeft Abimelech. Dat weten velen van ons misschien wel, dat betekent mijn vader is koning. Dus toch die kroon die hij zichzelf toedicht. Er was gist in zijn schoenen gekomen. En dat deed hem opstijgen naar ongekende hoogte. Hij raakte zijn bescheidenheid kwijt en hij miste meer en meer de vrucht van de ootmoed. En bezweken voor de verleiding naar eer, stapelde zich bij hem zonde op zonde. Gideon leeft niet dicht meer bij God. Gideon is zelf iemand geworden. En hij raakte zijn afhankelijkheid kwijt. De gestalte van ootmoed. Weet u, waar een mens oprijst, daar zakt de genade in. Waar een mens zichzelf belangrijk gaat voelen, ook een kind van God, daar verdwijnt de tere vreze God. Hoe nodig is het dat we daarop onszelf zouden onderzoeken en onszelf zouden nakijken. En bijzonder diegene in ons midden die door genade mogen zeggen dat ze een kind van God zijn. Merkt u dit in uw eigen leven? Als je zelf de hoogte ingaat en als je zelf weer wat wordt, dat Christus alleen maar minder wordt. Het heeft allerlei gevolgen. De luikjes naar de wereld gaan weer open. Het draait vooral om jezelf. En je bent altijd maar weer bezig om ook jezelf centraal te stellen. Ondertussen trekt het leven er wel uit. Zo heel langzaam. Het is niet meer zoals vroeger. Het afhankelijke leven aan de troon van Gods genade. Je bent het kwijtgeraakt. En het aanhankelijke leven mis je. Het geweten verruimt zich. Er kan weer steeds meer mee door. Hoe vroeger weet je van die tijden dat je de gemeenschap met God zo sterk mocht ervaren. En er waren de oefeningen van het geloof, waarbij je ook steeds weer onder het kruis en bij het kruis mocht verkeren. En je leefde uit de gerechtigheid van Christus. En je mocht zo duidelijk ook Christus ook ervaren in je hart en in je leven. En in zijn kracht kon je ook de zonde bestrijden. Nu zit je er zelf weer tussen. En ben je er zelf de oorzaak van. Dat allerlei zonden weer de boventoon gaan voeren. Het kunnen anderen zijn dan bij Gideon. Dat was het eigenwillige godsdienst. Een harem van vrouwen en koninklijke allures. Maar het gaat wel van kwaad tot erger. En wat een waarschuwing. Ja, het gaat hier om Gideon, een kind van God. Dus ook allereerst die waarschuwing naar kinderen van God in ons midden. Om zich ook maar niets te verbeelden. Als we niet laag bij de grond blijven, dan drijven we af van de God van het verbod. Gideon veracht het in de genade, maar toch, en dat is onze laatste gedachte, verlost van zichzelf. Want er zit nog wel een vraag die we nog niet geheel en al hebben beantwoord, al wel iets. Maar hoe heeft het nou zo ver kunnen komen? Hoe komt het nou dat het zo ver kan gaan in het leven van een kind van God? We zeiden dat allereerst aan zichzelf. Dan moet je allereerst de hand voor in eigen boezem steken. En toch kunnen de omstandigheden daar ook soms wel aan bijdragen. Vers 28. Alzo werden de Midianieten te onder gebracht voor het aangezicht der kinderen Israëls en hieven hun hoofd niet meer op. En het land was stil 40 jaren in de dagen van Gideon. 40 jaar was het stil. 40 jaar geen oorlog, 40 jaar geen bedreiging, 40 jaar zweeg de buitenlandse vijand. Oh, wat een zegen is dat. Dat het volk van Israël mocht genieten van de rust. En wat geeft de Heer ook niet een gelegenheid aan dat volk om daarin ook terug te keren tot de Heer. Want in zijn algemene genade overlaadde de Heer hen 40 jaar met die zegening van vrede en rust. Met het doel dat ze hem de dank zouden brengen. Dat zien we hier niet gebeuren. De stilte in het land leidt tot verslapping. Wilde, welvaart, vrede en rust kan een volk ook doen afdrijven van de Heer. Dat zien we toch nog steeds. En daarom, als die buitenlandse vijand de wereld voorop, als die zich stilhoudt, is dat niet altijd een zegen, hoor. Kijk, we kunnen terugkijken naar de geschiedenis van ons land, hoe er een periode is geweest, ook zeker na de Tweede Wereldoorlog, dat er een ontwikkeling kon komen van de christelijke, de reformatorische scholen, in alle vrijheid, van zorginstellingen gebaseerd op Gods woord, van allerlei ruimte die we ook kregen om als christenen ook naar het woord van God te leven. En dat er ook velen in ons land ook daarin ook nog wilden luisteren. Maar het was wel stil. Was het gevolg vaak van die stilte, als je de strijd niet meer hoeft te voeren, dat je je afhankelijkheid gaat verliezen. Dat je niet meer zo sterk aangewezen bent op de hulp en op de nabijheid van de Heer. Want als die wapens zwijgen, dan denkt de mens dikwijls het zelf wel weer te kunnen redden. En dat is nou toch ook wat we eigenlijk zien bij Gideon. Struikelend is het kind van God op weg naar zijn levenseinde. Maar hij is niet meer die geestelijke leider die het volk inspireert tot een wandel met God. En die het volk ook aanzet om te breken met de zonde. Want wat is er nou al die 40 jaren gebeurd? We lezen er helemaal niets van. Geen terugkeer tot het heiligdom in Silo. Geen radicale bekering tot God. Geen volledige toewijding tot de Here. Ze genoten de zegen van de rust en de vrede. Maar het bracht hen niet tot God om hem daarvoor te danken. Oh ja, dat dan wel. Gideon had nog wel een bepaalde remmende invloed. Want dat blijkt wel na zijn sterven. Vers 33. Als hij gestorven was, gebeurde dat de kinderen Israël zich omkeerden en de Baals nahoreerden en zij zich stelden Baal-Berit tot een god. Ja, zelfs nog verder dat ze helemaal vergeten wat de Heer heeft gedaan. Ze dachten niet aan de Heere hun God, die hen had gered van de hand van al hun vijanden van rondom. Gideon zelf heeft dat massale verval niet meer hoeven mee te maken. Want aan zijn leven kwam ook een einde. Gideon, de zoon van Joas, stierf in goede ouderdom. En hij werd begraven in het graf van zijn vader Joas. Ook Gideon is gestorven. En hoe hij nou is gestorven? Wat we aan het einde van zijn leven vinden, spreekt niet tot zijn voordeel. Is hij misschien toch nog ruim gestorven? Of was het donker en, zoals we dan zeggen, is hij met de nachtschuit uitgevaren? De schrift zegt er niks van. Het is eigenlijk ook niet het belangrijkste hoe een mens sterft. Of vaak willen we dat weten en willen we graag horen wat iemands laatste woorden zijn geweest. Om zo helder te krijgen waar de reis naartoe is gegaan. Dat kan soms ook waar zijn en dat kan soms ook zeker zinvol zijn. En tegelijk moeten we daar ook maar wat voorzichtig mee zijn. Want belangrijker blijft toch wel altijd iemands leven. En dat leven was bij Gideon alles behalve vlekkeloos. Er is veel waarvoor hij te beschuldigen is. En er zijn zaken die niet tot zijn eer zijn. En er was in zijn leven genoeg waar hij beschaamd zijn hoofd voor heeft moeten buigen. En toch werd voor hem sterven wel erven. Als we in het Nieuwe Testament lezen, in die wolk van geloofsgetuigen, in die rij van geloofshelden in Hebreeën 11, dan lezen we ook de verhalen van Gideon, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid beoefend. Ook Gideon wordt genoemd in die rij van geloofshelden. Al was er op het einde van zijn leven duisternis over zijn leven gekomen. Vanwege al die afwijkingen, toch lag dat eenzijdige goddelijke werk van de wedergeboorte vast in zijn hart. God was immers in zijn leven gekomen. En God was ook bij hem overgekomen. En Gideon, die had daarbij dat altaar, Richteren 6, had hij vrede met God mogen ontvangen. Daar waar hij oog kreeg voor het offer. En hij in de schaduwdienst al iets mocht zien van datgene waarvan we als nieuwtestamentische gemeente mogen zeggen dat Christus heeft gedaan. Zijn lichaam geofferd tot volkomen verzoening van de zonde. Om zo vrede te verwerven. En daarom toen Gideon stierf, mocht hij ingaan in de hemelse heerlijkheid. Eindelijk verlost van zichzelf. Want toen hij stierf, stierf ook zijn oude mens, dat oude ik, stierf geheel en al af. Tot de laatste snik had hij er last van gehad. Was een zondige ik. Hij kwam er zijn leven lang niet bovenuit. En Gideon viel keer op keer. Maar God heeft hem vastgehouden. En zo werd zijn sterven een afsterven van de zonde en een ingaan in de hemelse heerlijkheid. Want de genadegifte Gods en de roeping Gods, die zijn onberouwelijk. Het heil ligt vast. Gideon, die met eeuwigheidskoorden verbonden was aan God de Heere. Ja, als dat zo is, dat kan geen vijand meer ongedaan maken. Dat kan ook geen zonde meer ongedaan maken. Want dat ligt voor eeuwig vast in dat werk van Christus. Gideon, hij stierf. Ja, door het geloof mocht hij ingaan. Dat is het ene deel van het verbondsvolk wat ons hier wordt getekend. Maar van velen, zo staat het er ook, van velen staat het geschreven, ze dachten niet aan de Heere hun God, die hen gered had van de hand van al hun vijanden van rondom. Kijk, dat zijn nou de twee soorten onder het verbondsvolk. Gideon, of kinderen Israëls, die er niet meer aan dachten wat God had gedaan. Het is het laatste wat we vandaag horen. Die levensgeschiedenis van Gideon. Hoe ga je nou naar huis? Misschien te hebben gehoord. En straks misschien uiterlijk morgenochtend weer overgaan tot de orde van de dag. Je blijft gaan in zondige weeg. Hoe erg is dat? We hebben gehoord van Gods daden. Van Gods uitreddingen door de Heere Jezus Christus. Maar als we het vergeten, omdat we vol zijn met alles van deze wereld. Gideon lag het anders. Door het geloof. Kan het nu ook van u of jou worden gezegd. Door het geloof heeft hij. Door het geloof heeft zij. Ja, want als de Heilige Geest dat ware zaligmakende geloof heeft ingeplant, dan ligt het vast voor eeuwig. En dat geloof wil de Heere nog steeds werken als een genadegaaf. Genade dat te verkrijgen is voor zondigen, voor slechte mensen. En Gideon had dat geleerd. En dat bracht hem bij de bron. En daar leefde hij uit. Ja, dan kun je vallen, dan kun je struikelen, zoals dat bij Gideon is dat gebeurd, zoals dat bij al Gods kinderen gebeurt. Maar toch kom je dan thuis. En dat alleen omdat je bij het altaar die vrede in Christus hebt gevonden. Want in hem en alleen in hem ligt het heil voor eeuwig vast. Amen. Laten we de Heer danken en bidden. Heer, dan past het toch om uw grote naam te danken. De bron van vreugd. Gideon heeft het geleerd. En als er in zijn leven ook veel was wat hem aanklaagde, als het een struikel en een vallen keer op keer was, wat mag dat ook een rust geven. Dat u die God bent die begint, voortzet en voleindigt. En dat het volledig het werk van u is. En dat het daarom ook vast ligt in u. Wat zou het ook voor Gideon tot een verwondering zijn geweest. Ondanks wat hij in Ofra neerzette. Waardoor onder zijn leiding het volk afvoereerde. Toen hij zijn ogen sloot. Dat hij verzadigd met het goddelijk beeld. U mocht aanschouwen. En voor altijd juichend voor uw troon, uw lof mocht verkondigen. O geef, dat dat tot jaloersheid mag brengen. En dat we ook begeren om, net als die 300 mannen, de voetstappen van Gideon, ja de meerdere Gideon, uw zoon, de Heere Jezus Christus, te mogen drukken. Heer, wilt u zo zijn met uw volk en kinderen? Wat kunnen ze zo aanlopen tegen zichzelf? Wat kunnen ze zelf er nog vaak tussen zitten? Al wilt u dan toch geven de doding van het vlees en het leven door en naar de geest. En zij die moeten zeggen dat ze meer lijken op de mannen van Sukkot en Penuel, op die mannen van Ofra die uw daden vergaten. Wel een bondeling, maar tegelijk de God van het verbond niet te kennen. Geef dan toch dat de rust in hun leven wordt opgezegd. Dat ze geen rust vinden eer ze door het geloof deel hebben gekregen aan die erfenis die Christus heeft verworven. Wilt u zo met ons gaan? Het verdere van de dag van deze week. Gedenkt u ons bij alles wat we hebben te doen. Behoed en bewaar voor het kwade. En schenk een leven naar uw wil tot eer van uw naam. We mogen u dat vragen. Dank het voor wat u gaf. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 138e psalm en daarvan het 4e vers. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Vers 4 van 138. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.